Als we zo met elkaar gezongen hebben, ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Wat is het dan een enorm geschenk van de Here dat dat ook mogelijk is. Om te zijn in die schuilplaats van de Allerhoogste. Omdat zijn Zoon, de Here Jezus Christus, voor ons die weg geopend heeft. Hij is de weg, hij is de waarheid en hij is het leven. En dat is eigenlijk het geschenk waar het altijd om zou moeten gaan, vooral in een maand als december, waar heel veel geschenken over de toonbank gaan. Ik was verbaasd, in het journaal melden ze dat rond de Sinterklaas en de Black Friday is er voor 2 miljard gepind in Nederland. En dan waarschijnlijk allemaal geschenken. En ze verwachten dat het met de kerst dat bedrag gaat overtroeven. Geschenken, ongelooflijk. En in het licht daarvan kreeg ik van iemand een foto toegestuurd. Die had hij gemaakt in een tuincentrum in België. En er stond op een hele grote poster: de kerststallen zijn zonder Jezus. Als u Jezus wil, kunt u hem bij de kassa aanvragen. Dus Jezus wordt al aan de buiten gezet. Dus ik hoop, en dat is wat we eerst zeiden, ik hoop dat degene die aan de kassa zit een christen is en die Jezus kan meegeven vanuit het woord van God. Maar geschenken. Maar stel dat u gevraagd wordt, wat zal ik u geven? Een vraag die Salomo voorkreeg. En daar wil ik met u over na gaan denken uit 1 Koningen hoofdstuk 3. Want het is nogal een vraag die God aan Salomo stelt. En we komen bij die vraag terecht, maar we gaan eerst het gedeelte lezen. 15 verzen uit 1 Koningen hoofdstuk 3. 1 Koningen hoofdstuk 3. En dan lezen we de verzen 1 tot en met 15. En gelukkig mag dat hier nog. Sommige gemeentes is het weer niet te veel lezen, niet te lang lezen. Het moet fijn blijven. Nou, het is pas fijn als dat woord van God open gaat, want een geopend woord verspreidt licht, zegt Psalm 119. En het begint zo. Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de Here en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogte, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de naam van de Here gebouwd. Salomo had de Here lief, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom en God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt. Een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? En het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik, overeenkomstig uw woorden, zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u. Zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. En toen werd Salomo wakker. En zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht offers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Bijzonder gedeelte in het boek Koningen. Salomo staat aan het begin van zijn bediening. En alleen al in deze 15 versen komen we Salomo op verschillende terreinen van zijn leven tegen. We komen hem tegen als politicus, als een vredestichter. We komen hem tegen als een bouwer. Je komt hem tegen als een aanbidder. We komen hem tegen als een onderdanige. We komen hem tegen als een ontvanger. En we komen hem tegen als dankzegger. En het eerste vers laat ook zien dat Salomo, zoals het er staat, hij ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte. En hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David. Nou, het huwelijk met een mede, ja, royalty, hè, dat was heel gewoon in die tijd. Om de monarchie ook sterk te houden, trouwden ze ook met elkaar. Maar het had ook een politieke eigenschap. Want als er huwelijksverbindingen waren, dan was de kans op oorlog werd daardoor verkleind. De reden om die familiebanden vast te houden. Dus politiek gezien was het een goede zet. Politiek gezien bracht het vrede voor de toekomst. Maar geestelijk gezien was het een van de slechtste zetten die Salomo heeft gemaakt. Want wat gebeurde er? Zij was natuurlijk wel degene die de aanzet gaf door te verbinden met vrouwen die niet tot het volk behoorden. En nou mocht dat volgens de wet van Mozes, mocht dat wel, tenzij die vrouw zich zou bekeren en zich zou onderwerpen aan de regels van God, de wetten en verordeningen van de Heere. Maar we zien dat Salomo is die weg ingeslagen met één vrouw. Er zijn meerdere vrouwen bijgekomen tot het getal van 700. En dat was niet genoeg, had hij ook nog eens 300 bijvrouwen. Maar we lezen in het eind van zijn leven, toen hij ouder werd en minder weerstand had, dat de vrouwen hem overtroefden en hij begon zelfs altaren te bouwen voor allerlei afgoden uit hun landen. En Nehemia is zelfs degene die daarop reageert. In Nehemia 13, vers 25 en 26, dan lezen we het volgende. Ik liet hen zweren bij God, u zult uw dochters niet aan hun zonen geven en van hun dochters niemand voor uw zonen of voor uzelf nemen. Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft? Het was duidelijk een verkeerde keuze. Terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was als hij. Dus Nehemia zegt, hij was een koning. Die kon je nergens anders vinden, zo wijs. Maar die zondigde op dat terrein. En hoewel hij zijn God lief had en God hem over Israël gesteld had, deden de uitheemse vrouwen hem zondigen. Dus zoals ik zei, het was niet tegen de wet om een vrouw te nemen, maar deze vrouw had zich eerst moeten bekeren en zich moeten onderwerpen aan de Heere Jezus, aan de Heere zelf. En is dat niet iets voor vandaag een enorme les als er staat in 2 Korinthe 6, vers 14 tot 18. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is het tussen licht en duisternis? En zo gaat Paulus verder. Dus eigenlijk laat Salomo al zien wat het gevolg kan zijn als je een ongelijk span aangaat. En ik wil je zo oproepen, degene die vrijgezel is, die nog geen verkering heeft, als je die pad opgaat van verkering, zorg dat het een gelovig is. En zeg niet, ja, maar misschien kan ik die tot geloof brengen. Nou, laat ze eerst, of hij dan eerst tot geloof komen, voordat je een verbintenis aangaat. En dat geldt niet alleen voor de vrijgezellen, maar het geldt ook voor weduwen en weduwnaren, die na een tijd van verwerking misschien toch een andere partner willen. Zorg dat het een gelovig is. Want de verhalen zijn er dat de ongelovige het wint. En een rem en een blokkade gaat vormen voor degene die gelooft. De Bijbel leert ons dat duidelijk. En we zien het in het leven van Salomo, die zo wijs was, maar lichamelijk zo gevoelig was voor uitheemse vrouwen. En ze brachten hem eigenlijk in een hele nare toestand. En dat is het eerste. Hij mag dan wel politicus zijn en de vrede voor ogen houden, maar hij had de wijsheid, die schoot tekort om het goed te doen. Maar we lezen ook in de eerste vers dat hij bouwer was. Hij bouwde zijn eigen huis, hij bouwde het huis van de Here, de muur rondom Jeruzalem. En daar heeft hij ook tijd aan besteed. In 1 Koningen 6 lezen we dat hij 7 jaar deed over het bouwen van het huis van de Here. En dan zou je denken, 7 jaar, wat een commitment om 7 jaar te bouwen. Maar hij bouwde daarna nog eens 13 jaar voor zijn eigen huis. Dus dat moest waarschijnlijk nog het huis van de Here overtroeven, dat hij er 13 jaar aan gebouwd heeft. Hij bouwde de muren van Jeruzalem. Hij bouwde offerhoogte, lezen we verderop. En hij bouwde zelfs een huis voor zijn vrouw, de dochter van de farao. Hij was een bouwer. En dan komt direct de vraag bij ons, zijn wij ook bouwers? Ja, wij hoeven geen tempels, geen huizen, geen muren, geen gebouwen te bouwen. Maar zijn we bouwers in ons geloof? Zijn we medebouwers in de gemeente van Jezus Christus? Paulus zegt in Colossense 2 vers 6, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem, geworteld, en dat is vaak wat we overslaan, maar hij zegt eerst geworteld, waarin? In het woord van God, in de zekerheid van het geloof, in de waarheid van het woord. Geworteld in raken, zodat zoals Psalm 1 dit zegt, dat je als een boom zal zijn, geplant aan levend water. Dat kan alleen als die wortels uitslaan. En Jeremia 17 zegt dat ook. Hij zegt dan in Colossense, geworteld en opgebouwd in hem. En mag ik u vragen, als u geloofsleven vergelijkt met een jaar terug, zijn er stenen, bouwstenen toegevoegd? Bent u meer gebouwd in de zekerheid van uw geloof? Of is er meer twijfel en vragen binnengekomen? En wanneer komt dat meestal? Om, als we de waarheid niet meer openen. Als we het niet meer toetsen aan het woord van God. Dan komt de ruimte, wereldgelijkvormig denken, komt binnen. Waardoor je steeds meer gaat twijfelen aan het woord van God. Maar als de uitgangspunt het woord van God is, dan kijk je vanuit het woord naar de wereld. En dan ga je bouwen in je geloof. Dan word je verzekerd in je geloof. En dat is zoiets prachtigs om verzekerd te zijn in je geloof. Judas 1 vers 20, die zegt, maar u geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Met andere woorden, Je hebt daar alles wat God heeft aangereikt om te groeien, om te bouwen, om te versterken in het geloof. Hebben we zijn woord, we hebben de geest, we hebben de Heer Jezus, we hebben de gemeenschap van gelovigen. Er is geen excuus om te zeggen van ja, ik zou niet weten hoe ik moet groeien. Want de Heer heeft alles aangereikt om te groeien. En Thessalonicenzen 5 vers 11 zegt, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op zoals u al doet. En dat is de vraag, wie bouwt u op? En door wie wordt u opgebouwd? Zijn we een gemeente die elkaar opbouwt? Of zijn we een gemeente die elkaar afbreekt? Met allerlei oordelen en we hebben allemaal betere ideeën en wij vinden dat het zo moet. Of bouwen elkaar vanuit dat woord van God op. Zodat we niet individueel alleen, maar geestelijk samen ook sterk zullen staan als een gemeente van Jezus Christus. Salomo was een bouwer. Ja, hier in gebouwen. Maar de Bijbel roept ons op om te bouwen aan ons geloof. Zodat we sterk staan. En lieve broeders en zusters, we hebben dat nodig in de tijd waarin wij leven. Onze ruimte gaat steeds beperkter worden. En we merken gewoon dat de grenzen verzet worden. En je als christen voorzichtig moet zijn wat je zegt. Je mag het wel geloven, als je zolang je mond maar houdt. Als je er maar niet meer over spreekt. En we zien dat gewoon verschuiven ook in de samenleving. Kerststallen, dat moet leeg zijn. Kerstmarkten moeten wintermarkten worden, zodat dat woordje er maar uitgaat. Want kerst, dat betekent toch nog steeds iets en dat moet allemaal weg. Maar wij blijven toch die boodschap van genade brengen. Dat kerst gaat om het grote geschenk dat God gegeven heeft, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar Salomo was ook een aanbidder. Hij bad God, hij zocht de Heere. Er staat in vers 3, Salomo had de Heere lief. En ik vraag me wel eens af, Salomo, hoe uitte je dat dan? Waarin was de liefde voor God dan zo zichtbaar? We zeggen het zo makkelijk, ik heb de Heere lief. Maar waar uitzicht dat dan in? Uitzicht dat in een diepe relatie met hem, wetende wie hij is, onderdanigheid aan hem, waaruit de liefde tot God in. Salomo had natuurlijk wel een prachtig voorbeeld. Hij had een vader, het koning David, die hem ook de Heere lief had. Hij zegt dat bijvoorbeeld in Psalm 18 vers 2. Hij zegt, ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. Dus dat vind ik zo mooi, dat hartelijk lief. Want je kunt God lief hebben met je mond, maar David had de Heere lief vanuit zijn hart. Hij was oprecht daarin. Hij had de Heere lief. En Salomo had de Heere lief. En dan staat er, waar was dat zichtbaar in? Door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader. Weet u waar de liefde van ons tot de Heer Jezus in uiting komt? Dat we willen leven overeenkomstig zijn woord. En als de Heer Jezus ook verheerlijkt is en ook als hij gedoopt is, dan spreekt de Vader, deze is het, dit is mijn Zoon, mijn geliefde. En dan zegt hij daarna, hoort naar hem. Met andere woorden, luister naar hem. Maar niet alleen luisteren, wie mijn woorden hoort, zegt de Heer Jezus, en ze doet. Daarin is de liefde van ons zichtbaar, niet alleen in het spreken, maar in het doen in ons dagelijks leven, overeenkomstig het woord van God. En dat begint met je persoonlijke relatie. Dat volgt in je huwelijk, in je gezin, op je werk, in de gemeente, op alle plaatsen. Het spreidt zich uit, maar het begint in die persoonlijke relatie met hem. Hij had de Heere lief. Ja, hij bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. Maar dat was toen ook, de tempel was nog niet gebouwd. De ark stond in Jeruzalem, hij woonde in Gibeon. En de eerste offerhoogte, dat was helemaal niet slecht. Want ook de wet van Mozes zegt dat er tijdelijk offerhoogten mochten zijn. Zolang ze maar tot eer en glorie van de naam van de Heere gebruikt werden. En niet ergens anders voor. Liefde, woord en daad. En laten we niet wijzen op Salomo van, ja, maar daar ging je wel fout. Laten we de spiegel onszelf voorhouden. Waar gaan wij fout? Waar maken wij de misstap? Laten wij daarom, zegt de Hebreeënbriefschrijver, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. Aan de genade vasthouden en daardoor God dienen. Dus vanuit die genade het verlangen om God te dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Wauw, dat is nogal wat daar geschreven staat. Onwankelbaar vasthouden, dus dat je niet gaat dienen uit werken. Dat je niet gaat dienen om punten te scoren, maar dat je gaat dienen vanuit de genade van God. En dat is best wel eens moeilijk, want je wil toch iets terugdoen, maar God zegt nee, het is allemaal volbracht, het is gedaan, het is genade. En die genade onwankelbaar vasthouden. En daaruit vandaan God gaan dienen. En dan komt al die vraag, ja, maar Heere, hoe wilt u dan dat ik u dien? Nou, in ieder geval op een hem welgevallige wijze. Dan moet je toch onderzoeken, wat is dan God welgevallig? Hoe wil hij dan dat ik leef? Hoe wil hij dan dat ik reageer? Hoe wil hij dan dat ik met dit en dit omga? Nou, dat kun je hem vragen en dan gaat hij het openbaren. Maar ook hem welgevallig dienen, dan zegt hij twee dingen, met ontzag en eerbied. Beseffen we nog wie God is? Of is God een soort papa geworden, waar je bij op schoot gaat zitten? Iemand waar je samen mee optrekt? Of hij mag dan met jou optrekken? Of beseffen we nog, als we kijken, in de beginnen schiep God. En daaruit vandaan zijn wezen ontdekken tot openbaringen aan toe. Dat er eerbied en ontzag is voor hoe groot hij eigenlijk is. En dan ga je ook beseffen wat een genade het is dat we door het geloof gerechtvaardigd worden en onberispelijk en rein voor hem mogen staan. Dat gaat ons verstand te boven. Ik kan het soms ook niet begrijpen dat het zo is, maar ik geloof het 100% dat het zo is, omdat het woord van God dat ons leert. Doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven een kind van God te zijn. Welke God dan? Die God van de Bijbel. Hij die zo almachtig, zo rein, zo heilig, zo groot is. Daar een kind van mogen zijn. En dan moeten we vasthouden. Dat is Gods wijsheid. Dat heeft hij ons gegeven. En Spreuken 4 vers 6 zegt, verlaat die wijsheid niet en zij zal je bewaren. Heb haar lief en ze zal je beschermen. Dat woord van God beschermt je. Voor verkeerde gedachten, voor leringen die tegen het woord van God ingaan. Het houdt je dicht bij wie hij is, het woord van God. En Salomo, die bracht offers. En toen werden er nog aantal dieren werden er gebracht. Hij spreekt hier over 1000 brandoffers. Hoe moet dat geweest zijn? Zoveel dieren die soms tegelijk geslacht werden en opgingen in het offer. Dat hoeven wij niet meer te doen. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 4 vers 23, maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders, de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. In geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. En dan komt vers 5. In Gibeon verscheen de Heere. Wie neemt hier het initiatief? Dat is niet Salomo, die was zoekende. Het was de Heere die tegemoet komt. En de Heere verscheen 's nachts aan Salomo in een droom. En de God zei, vraag wat ik u geven zal. Vraag wat ik u geven zal. Nou, als u die vraag zou voorkrijgen vanavond, wat zal dan uw antwoord zijn? En dan moet u niet vromer doen, voordoen dan u bent, hè? Want toen ik mijn eigen afvroeg, Jack, als die vraag aan jou gesteld wordt, wat zou je dan vragen? Niet vromer doen dan je bent. Wat zou je dan vragen? En er ging van alles door mijn hoofd. Er waren zoveel dingen wat ik eigenlijk best zou willen. Ik zou dat noemen ze tegenwoordig een bucketlist, hè? Die moet je dan afwerken voordat je sterft. Nou, ik heb er geen één, maar ergens hebben we er wel één. Ik zou nog dit willen, ik zou nog dat willen, ik zou nog dit willen. Oh nee, wacht even, nee, ik ben een christen, ik moet me vroom... Heren, ik zou zo graag... En dan komt het vrome antwoord. Maar als we eerlijk zouden zijn... En misschien is dat een uitdaging om vanavond, als u eens met iemand in gesprek bent, kan binnen uw huwelijk zijn, maar of misschien met iemand anders, die vraag stellen, wat zou jij vragen? Wees eens eerlijk. Wat zou jouw vraag zijn? Nou, de een vloept er misschien iets uit, zegt u? Door kinderen tot geloof komen. Een verlangen. Ja, we hebben. Wat zou het eerste bij u opkomen? Dat is interessant. Want dat laat zien wat u werkelijk bezighoudt. Waar je werkelijk zorgen over maakt. Of wat je werkelijk mist in je eigen leven. Ja, als ik dat maar heb. Als ik aan mijn kleinkinderen vraag, dan is het een nieuwe GameStation. Of dan hebben ze altijd wel iets in het hoofd wat ze graag zou willen hebben. Maar wij, als kind van God, wat zou je willen hebben? En weet u waar ik nu van onder de indruk raakte? Is dat Salomo heel anders reageert. Ik had iets in gedachten. Want wij mogen toch ook vragen. En het, als God dat zelf zegt, dan kun je toch zeggen. En vooral de welvaartsevangelie, die pleit op Matteüs 7:7. Bid en u zal gegeven worden. Dus bidden. En hoe harder je bidt, hoe meer zekerheid je krijgt dat het gegeven zal worden. Zoek en je zult het vinden. Klopt en er zal voor je open gedaan worden. Maar hun koppelen dat aan welvaart. Johannes 15, vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt. En het zal u ten deel vallen. En Johannes 5, vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden. En er staat iets achter. Naar zijn wil. Dat zegt wat. Naar zijn wil. En als we ons eigen gebedsleven zouden onderzoeken, dan bidden wij vaak naar dit is wat ik wil. Maar zoals de zuster zei, ik wil dat mijn kinderen tot geloof komen. Dat is bidden naar Gods wil. Want God wil niet dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Staat in Timotheus. Dus daar kun je bidden. Daar kun je op pleiten. Daar kun je om vragen. Dat is naar zijn wil. Salomo krijgt die vraag. Man, de kans van zijn leven. Salomo, vraag wat ik u geven zal. Nou, die kassaregisters, die overtroeven inderdaad de kerst of de Sinterklaas. Nee, Salomo vraagt eerste instantie helemaal niks. Dat is zo bijzonder. De Heere stelt deze vraag. Salomo, vraag wat ik u geven zal. En zie vers 6, de reactie van Salomo. Salomo zei, u. Salomo, de koning, die werd onderdanig aan de grote koning. Hij zegt, u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote tierenheid bewezen. Zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft. In trouw, in rechtvaardigheid en oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen. Dat u hem een zoon gaf die op de troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt. En een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Vraag wat zal ik u geven? Die vraag alleen al bracht Salomo op zijn knieën, bracht hem onder de indruk dat het Gods werk is waar hij nu in staat. En het woordje ligt steeds op u. U hebt aan uw dienaar uw aangezicht gewandeld en een hart bij u. En u hebt dit gedaan. En u, Heere, hebt mij koning gemaakt. En uw dienaar is te midden van uw volk dat u verkozen hebt. En dat is zo prachtig in die vraag. Salomo beseft, dit is die almachtige God die aan het werk is. En nou krijg ik de vraag. Wat zal ik u geven? Hij zag het niet in het licht van zichzelf. Hij zag het in het licht van de bediening die hij van God ontvangen heeft. En dan komt pas zijn antwoord. Hij zegt, dit is mijn situatie. U zo groot. Het is uw werk. Ik ben slechts uw dienaar. Uw instrument. En om te kunnen doen wat u van mij vraagt, dan vraagt hij dit. Geef uw dienaar een opmerkzaam hart. Om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen spreken? Twee dingen vallen in zijn antwoord hierop. Hij zegt hier, geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Hij vraagt niet, geef uw dienaar kennis, zodat ik anderen kan overtroeven met wetenschap. Hij vraagt iets in zijn hart. Dingen in je hersenen hebben, dat is niet voldoende. Het moet afdalen in het hart. En hij vraagt hier een opmerkzaam hart. Waarom? Om recht te kunnen spreken over wie? Over uw volk, zegt hij. Hij blijft in die positie waar hij in staat als onderdaan aan de grote koning, aan de Heere. En niet alleen vraagt hij dat in zijn hart, hij vraagt ook om inzicht, om onderscheid te kunnen maken. Wat doet hij? Hij vraagt geestelijk inzicht. Hij vraagt niet inzicht om te kunnen onderscheiden wat hij goed of slecht vindt, maar hij vraagt inzicht om te ontdekken wat wil God hierin. Om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En de mens weet heel goed wat goed en kwaad is. Maar tegenwoordig wordt dat steeds aangepast. Wat vroeger kwaad was, wordt nu goed genoemd. En noem maar andersom, wat toen moreel goed was, dat wordt nu als onzin beschouwd. We gaan de grenzen verleggen, we draaien de grenzen om. En hij vraagt om inzicht, om onderscheid te kunnen maken. En dan staat er, het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. En dan ontvangt hij dat ook, hè? Staat er in vers 11, en God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw antwoorden, zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn al uw dagen. Hij kreeg zelfs meer dan die om vroeg. En heeft God dat gedaan? Ja, absoluut, in hoofdstuk 4... In hoofdstuk 4, vers 29 en 30. Hoofdstuk 4, vers 29 en 30. Daar staat het, en God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het oosten en dan alle wijsheid van de Egyptenaren. En zo gaat het maar door. Hij vroeg om twee dingen, een opmerkzaam hart en inzicht om onderscheid te kunnen maken. En toen dacht ik, nou weet ik, als die vraag komt, wat ik moet vragen. Heere, geef mij onderscheidingsvermogen. En ik merk in deze tijd dat ik dat ook nodig heb. Om steeds weer terug te gaan naar het woord van God. En is het niet wat Paulus zegt in Romeinen 12 vers 2... En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Dat is wat de wereld wil. Dat u als christen gelijkvormig wordt aan het denken van deze wereld. En we zien dat op alle terreinen van het leven. Maar Paulus zegt, en word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Welke gezindheid? Een kind van God te zijn. Door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus en door de Heilige Geest getrokken te zijn uit die duisternis en overgeplaatst te zijn in het lichaam van Christus, de gemeente, in zijn rijk. En waarom? Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Waarom? Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wat is er nou op tegen dat twee mannen van elkaar houden? Wat is er nou op tegen dat twee vrouwen van elkaar houden? Wat is er nou op tegen dat een ouder iemand van kinderen houdt? Wat is er nou op tegen? Lieve mensen, er is heel veel op tegen. Omdat het woord van God dat niet leert. Leer onderscheiden vanuit het woord van God. Hoe de Heer ernaar kijkt. Welbehagelijk en de volmaakte wil van God is. Dus je hebt onderscheidingsvermogen nodig. Maar we hebben ook wijsheid nodig. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met mensen die op je pad komen, die anders denken, daarmee om? Nou, dan zegt Jacobus 1 vers 5, heel eenvoudig. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet. Nou, dan ben ik er één van hoor. Ik schiet heel wat tekort. Dan zegt hij, laat hij die dan vragen aan God. Dus dan erken je voor de Heere, Ik doe misschien wel als een wijze, maar ik schiet in wijsheid tekort. Ik wil dat beleiden. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. En dan zegt de Heere dat als je het hem vraagt, dan zal hij aan ieder overvloedig geven en geen verwijten maken. Hij zal gegeven, het zal gegeven worden. Dat is wat de Heere belooft in zijn woord. Vragen we om inzicht, dus onderscheidingsvermogen. Vragen we om wijsheid? Vragen wij om inzicht? Paulus zegt tegen Timotheus: Timotheus, denk na over wat ik zeg. Dat is wel mooi, hè? Aan de ene kant zegt hij tegen Timotheus: volg mij na zoals je doet. Maar Paulus zegt niet: doe dat klakkeloos. Oké, ik volg je, want ja, je bent nu eenmaal apostel Paulus, dus het zit wel goed. Nee, hij zegt tegen Timotheus: denk na over wat ik zeg. Lieve broeders en zusters, denken wij nog? Gebruiken we nog wat God ons gegeven heeft? En dan zeg je: ja, ik heb niet zoveel. Nou, gebruik dan wat je hebt. Denk na over wat ik zeg. Maar dan zegt hij er iets achter. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Hij zegt: Timotheus, neem niet alles klakkeloos van mij over. Denk na over de dingen en laat de Heere jou inzicht geven. Inzicht van bovenaf. En wat vraagt dat? Tijd om te onderzoeken. Tijd om met de Heere te besteden. Wat zegt zijn woord hierover? Waar kan ik dat vinden? Hoe spreekt God over dit en spreekt over dat? En dan hebben we een prachtig voorbeeld in Handelingen 17, waar er staat: en deze waren edeler, hè, de gemeente van Berea, deze waren er edeler gezind dan die van Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. En onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen zo waren. Ze kunnen alles zeggen, maar waar staat dat dan in de schrift? Ja, maar ik vind. Nou, ja, je kunt zoveel vinden, maar wat zegt het woord van God? Ja, dat interpreteer jij. Nee, wat staat er geschreven? We kunnen er allemaal wel wat van maken. Maar wat staat er eerst geschreven, wat zegt het woord van God? En zij onderzochten dagelijks hoe dat was. En Salomo, daar wordt aan gevraagd: vraag, wat zal ik geven? En het eerste wat hij doet, is erkennen: ach, wie ben ik? Heren, het is u die aan het werk is. Ik sta als een onderdeeltje in een moment van het leven van uw heilsgeschiedenis, van uw grote plan. Wie ben ik om te vragen, wat heb ik nodig? En uit die onderdanigheid beseft hij: dit heb ik nodig. Uw wijsheid, uw inzicht, uw onderscheidingsvermogen, uw kennis. Waarom? Om te kunnen doen wat u van mij vraagt. En zo hebben we allemaal een taak gekregen. Maar er blijft wel dit aan gekoppeld. Vers 14, daar zegt de Heere nog: en als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Met andere woorden, dan zul je het in je dagen meedragen en beleven dat het zo is. Als wij afdwalen, dan ga je die rijkdom, die zegeningen, ga je missen. Dat betekent niet dat God dan ontrouw is. Wij zijn altijd ontrouw. God is getrouw. God zal ons niet begeven. Hij zal ons nooit verlaten. Maar de relatie wordt wel verstoord. En daarom is het zo goed om dicht bij hem te blijven. En dan komen we Salomo nog tegen als een dankzegger. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom en hij kwam. Waar kwam hij nu? In Jeruzalem. Hij ging niet terug naar Gibeon, naar de offerhoogte. Hij ging naar Jeruzalem, want daar stond de ark. Die had zijn vader daar gebracht. En hij ging nu naar Jeruzalem, de plek waar hij moest gaan aanbidden. En hij stond voor de ark van het verbond van de Heere. En hij bracht brandoffers, bereidde dankoffers. En wat deed hij? Hij richtte een maaltijd aan voor zijn dienaren. Hij deelde als het ware de vreugde van zijn relatie met God met anderen. En het is zo goed om de Heere steeds maar weer te danken. En de Bijbel roept ons ook op in 1 Thessalonicense 5. Dankt God onder alles. Er staat niet voor alles. Je gaat niet danken dat je kinderen ongelovig zijn. Je gaat niet danken dat je te horen krijgt dat je ernstig ziek bent. Maar hij zegt dankt onder alles omdat God daarboven staat. Hij is veranderd niet. Onze situatie verandert. Maar hij is dezelfde. En dan mogen we door de genade, door het geloof, mogen we vrijmoedig, zegt Hebreeën 10 vers 19, dat heiligdom binnengaan. Vrijmoedig mogen we tot God naderen en hem te zoeken. Dank God onder alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Sommigen vragen, ja, wat is nou de wil van God voor mijn leven? Nou, u hebt u alvast een vers. Begin daar dan maar mee. Begin dan met te danken voor wie hij is en voor wie we mogen zijn. Gedeelte van Salomo in een tijd als december, waar de geschenken over de toonbanken vliegen, waar de kerstbomen weer gevuld worden met allerlei rijkdommen. Maar vraag, dat is de vraag, wat zal ik u geven? Wat zou u dan vragen aan de Heere? Salomo zien we hier ergens als een vredestichter. Hij doet het op een politieke manier, maar zijn bedoeling was misschien goed. We zien hem als een bouwer. Bouwen wij in ons geloof. We zien hem als een aanbidder. Aanbidden wij de Heere. We zien hem als een onderdanige. Zien wij nog hoe groot de Heere is en hoe klein en nietig we eigenlijk zijn. Hij is een ontvanger. Hij vraagt het van de Heere. Maar hij is ook een dankzegger. En hij komt altijd naar de Heere toe. Vraag. Maar weet u dat de Heere ook een vraag heeft? Deuteronomie hoofdstuk 10. En als het goed is, kunt u misschien nog herinneren dat ik daarover gesproken heb. Dat was in 2009 toen we met verlof waren uit Bolivia. Dus als u een goede herinnering heeft. Ik heb het nog even opgezocht, het was in 2009. Hier Salomo, zegt de Heere, vraag. En hier, vers 12 en 13, nu dan Israël, wat vraagt de Heere? Wat vraagt God eigenlijk van ons? Nu de vraag in een andere context. Nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen? Dat is de ere, eerbied voor hem te hebben. In al zijn wegen te gaan. En wij mogen wandelen, je hoeft niet te rennen, in al zijn wegen te wandelen. Hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de Heer Jezus voegt daar zelfs nog toe met heel uw kracht en met alles wat in u is. En de geboden, vers 13, van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. En ik zou bijna zeggen, vraag, wat zal ik u geven? Geef me, Heere, wat nodig is om te doen wat u van mij vraagt. En dan gaat hij aan het werk. Zullen we de Heere samen danken? Vader, we komen u danken, Heere, dat deze maand december, ik hoop voor een ieder van ons, Heere, niet in het teken staat van geschenken, cadeaus, als ze maar groot en duur zijn, als het onze lijstje maar weer aanvult, Maar dat we stil mogen staan, Heere, bij het grootste geschenk wat aan deze wereld ooit gegeven is. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Johannes 3, vers 16 zegt het zo mooi en het blijft zo bijzonder. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Maar dat leven met Hem mag ontvangen. Dat eeuwige leven. Vader Salomo erkende dat. Dat zijn koningschap, Heere, een werk van U was. Dat de voorbereidingen in het leven van zijn vader Uw werk was. En hij besefte, Heere, hoe groot die taak van hem was. Maar hij besefte nog meer dat U veel groter dan die taak was. En in plaats van de vraag direct te beantwoorden, erkende hij, Heere, wie U bent. En in het licht van die vraag, Heere, was het maar één ding. Heere, geef me wijsheid en inzicht. Maar geef het in mijn hart, zodat het ook werkelijkheid is. En wat een voorbeeld, Heere, voor onszelf, voor de dag van vandaag. Waar ook de samenleving, Heere, een enorme druk op ons wil geven. Soms ons wil hersenspoelen door allerlei berichtgeving wat de wereld als normaal beschouwt. Maar dat wij teruggrijpen naar uw woord. Heere, maar wat zegt u hierover? Wat is uw wil? En dan, Heere, hebben we het zo nodig dat u ons dat inzicht geeft, de onderscheidingsvermogen. Heere, maar dat we ook dagelijks de schrift daarop onderzoeken. En u heeft ons uw woord gegeven. We hebben uw woord in eigen taal. We hebben de gemeenschap van gelovigen. U heeft ons uw geest gegeven. En u heeft ons uw beloftes gegeven dat als je wijsheid tekortschiet, vraag er dan eenvoudig weg om en het zal u gegeven worden. Vader, ik wil u zo bidden voor in ieder van ons persoonlijk. U weet waar we staan in het leven. U weet wat ons bezighoudt. Maar Heere, wilt u ons dicht tot uzelf houden? Met open ogen, met een zuiver hart, met een dienend karakter, vol eerbied en ontzag. Maar ook als gemeente in zijn geheel, Heere, dat we elkaar opbouwen. Elkaar versterken in het geloof. Elkaar bemoedigen. En als dat nodig is, Heere, dat het met correctie en vermaning moet, laat het zo zijn, Heere. Zodat het in zuiverheid zal plaatsvinden. O God, u weet hoe we hier zitten. U kent ons diepst, u kent ons beter dan onszelf. Heere, kom tot uw doel met een ieder van ons en de gemeente in zijn geheel. Opdat in alles, Heere, uw heerlijkheid en uw naam de glorie en de eer krijgt. In alles wat we doen en wat we zeggen. Heere, we danken u voor deze morgen om zo samen te zijn. We danken u voor de heerlijke liederen die we gezongen hebben. Maar bovenal danken we u, Heere, voor wie u bent. En dat u uw genade hebt bewezen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Welke we door het geloof onze heiland en verlosser mogen noemen en hem zo mogen kennen. Heere, dank u wel dat het werk wat u in ieder van ons begonnen bent ook wil volmaken. Tot de dag dat we bij u zullen zijn. En we weten dat die dag gaat naderen. We weten dat die dag gaat komen, want u heeft het zelf gezegd. Heere, we loven u en we prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen.